ja, het is Pinkster en ik dacht vanavond met u te gaan lezen iets uit het Johannesevangelie. En wel uit Johannes 7. Johannes hoofdstuk 7. En dan wil ik u lezen vers 37. Johannes 7 vanaf vers 37. Maar een klein stukje. En er staat: en op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende: indien iemand dorst heeft, hij kome tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de geest, welke zij, die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Ja, dit laatste vers, vers 39, daarmee ziet Johannes de evangelist alreeds op de Pinksterdag en wijst hij in feite de lezer hier op die Pinksterdag, dat de Heer Jezus, toen hij zei dat als je in Christus gelooft er stromen van levend water uit je binnenste zullen vloeien, dat hij dat zei van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden in de toekomst, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. We weten, bij de hemelvaart is Christus verheerlijkt, en na de hemelvaart brak de Pinksterdag aan en werd geest uitgestort. Hier staat in vers 37 dat het is op de laatste, de grote dag van het feest. Die grote dag van het feest, dat was de achtste dag van het Loofhuttenfeest. De grootste dag, de achtste dag. En je mag je misschien afvragen waarom dat de Heere Jezus op deze achtste dag van het Loofhuttenfeest, de laatste dag, de grote dag, zo spreekt dat hij opeens opstaat en in het algemeen tot alle aanwezige Joden zegt: indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Ja, dat komt omdat op die achtste dag iets wonderlijks gebeurde. De achtste dag. Het getal 8 is ook het getal van het nieuwe begin. De achtste dag is ook gelijk meteen ook de eerste dag van de volgende week. Het is ook deze achtste dag niet alleen de laatste dag van het Loofhuttenfeest, maar ook tevens het nieuwe begin. Het is ook de laatste dag van het godsdienstige jaar van Israël. Maar daarna kwam er een nieuw jaar, een nieuw begin. En profetisch wijst deze laatste dag naar het nieuwe begin. Het nieuwe begin ook in ons leven, als wij hier tot geloof komen in Jezus Christus en tot hem komen en drinken, dan komt er een nieuw begin in ons leven. Dan gaan er stromen van levend water uit onze binnenste vloeien. Israël, dat moet u wel weten, die had een hele bijzondere ceremonie op die dag. Namelijk, als je in Jeruzalem zou zijn, dan zou je gadeslaan dat er een optocht plaatsvond, die ging naar het badwater van Siloam. En in het badwater Siloam werd water geschept in een gouden kruik. En in de grote optocht met veel feestgeroes werd dan die gouden kruik gevuld met water, het water van Siloam, gebracht naar de tempel. Men ging dan Jeruzalem door, men ging dan ook nog onder de waterpoort door, heel kenmerkend, spreekt ook weer van dat water. En zo bracht men dat water naar de tempel, naar het altaar. En een priester nam dan die gouden kruik met dat gevulde water en dat goot hij uit in een zilveren schaal. En dan moet u weten, dan had hij, als hij dat dan die gouden kruik uitgoot in een zilveren schaal, dan waren daar op het altaar twee schalen, hadden ze. een zilveren schaal die hij vulde met water en een zilveren schaal die gevuld was met wijn. En wat deed hij dan heel symboliek? Dan pakte hij die schaal met water en dat goot hij uit in die schaal met wijn. En die schaal met wijn, die goot hij weer uit in de schaal die hij geleegd had. En zo ging het heen en weer. Zo vermengde hij het water met de wijn. Met andere woorden, hij veranderde water in wijn. Waar ook Christus mee begint in Johannes Evangelie, op die bruiloft te Kana, waar hij water verandert in wijn. Wat spreekt van het nieuwe begin? Wat spreekt straks dat als geest wordt uitgestort, dat deed die priester, die stortte het water uit en het veranderde als ware in wijn. Zo zal voor Israël bij het echte Pinksterfeest, als de profetie van Joël wordt vervuld, ze ook meemaken dat water echt verandert voor hun in wijn. Dat spreekt van de enorme zegen die Israël dan zal treffen. Ja, bij deze ceremonie met die schalen, daar dachten ze eigenlijk aan twee dingen. En dat lazen ze er ook bij, namelijk het storten van het water uit de rots, dat lazen ze erbij. U weet wel dat Mozes in die woestijn, toen het volk morde, een staf nam en met die stok sloeg hij de rots. En terstond kwam er water uit. Dat lazen ze erbij. En ook nog iets uit Jesaja 12, waar dan wordt gesproken over de toekomstige zegeningen van Israël, dat zij water zullen scheppen uit de bronnen des heils, als de Messias is gekomen, als de heilige Israëls in hun midden zal zijn, en dat ze bekend mogen maken de grote daden Gods die hij aan Israël heeft gedaan. Dat mogen ze bekend maken aan alle volkeren der aarde. Wonderlijk. Aan de ene kant het slaan van de rots, Jezus Christus, die levend water voortbrengt. En aan de andere kant water dat veranderd wordt in wijn bij de komst van de Messias. Het uitstorten van geest op al het Joodse vlees. En terwijl Israël dit feest dan zo viert, dat moet u zich dan voorstellen, en deze hele ceremonie plaatsvindt, is de rots Jezus Christus, waar ze van spreken, waar ze van lezen in het openbaar, in hun midden. De voortbrenger van dat nieuwe leven, van dat levende water, staat in hun midden. En hij staat op en hij maakt zich aan Israël bekend. Hij zegt, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Ja, dat is bijzonder. En dat trof in het bijzonder alle aanwezigen. Want de dienaren die merkten op, in vers 45, de dienaren dan gingen naar de overpriesters en fariseeën, en die zeiden tot hen, waarom hebt gij hem niet medegebracht? En was dat het antwoord van de dienaren? De dienaars nu antwoordden hun, nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt. En wat zei de Heer Jezus? Eigenlijk maar één tekst, een oproep. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En die dienaren die hadden het begrepen. Ja. Begrijpen wij dat ook? Want dan alleen kan er echt sprake zijn van een Pinksterfeest in ons leven, als wij in ons eigen leven ervaren dat nadat wij tot geloof in de heiland gekomen zijn, dat er echt stromen van levend water uit onze binnenste vloeien. Ja, hoe ontdekken wij de Heer? Hoe maakt de Heer zich aan ons bekend? Nou, die tekst hier, van stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien, die heeft Johannes ook al aangehaald in die geschiedenis met die Samaritaanse vrouw in Johannes 4. In Johannes 4. Waar je leest, Johannes 4, en dan lezen we vanaf vers 7. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zeide tot hem, hoe kunt gij als Jood van mij, een Samaritaanse vrouw, te drinken vragen? Want Joden gaan niet om met Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij wist van de gave Gods, en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken, gij zoudt het van hem gevraagd hebben, en hij zou u levend water hebben gegeven. Zij zeide tot hem, Heere, gij hebt geen emmer, en de put is diep. Hoe komt gij dan aan het levende water? Zijt gij soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven en er zelf uit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudden? Jezus antwoordde, zei tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige leven. De vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten. Hij zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Jezus zeide tot haar, terecht zegt gij, ik heb geen man, want gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt is uw man niet. Hierin hebt gij de waarheid gesproken. De vrouw zeide tot hem, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden, en gij lieden zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar, geloof mij vrouw, de ure komt, dat gij nog op deze berg, nog de Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want het heil is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest, en wie hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. De vrouw zeide tot hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die komt, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zeide tot haar, ik die met u spreek, ben het. Ja, hier zie je dat gesprek hier met die Samaritaanse vrouw, die daar uit Samaria komt om water te putten. En de Heer Jezus hier, die zit bij de bron van Samaria. En de Heer Jezus hier, die nodigt de vrouw uit om van hem te vragen het levende water te geven. Hij belooft haar zijn gift te geven, maar in plaats dat deze vrouw hem om het levende water vraagt, begint zij eigenlijk bezwaren op te werpen. En die Jezus die begint zo, die zegt tegen haar, geef mij te drinken. Zo begint hij. Maar ja, die vrouw die begint dan bezwaren op te werpen en die zegt dan, hoe kunt gij als Jood van mij een Samaritaanse te drinken vragen? Ja, je ziet hier dat zij in feite niet wist van de gave Gods en wie het was die tot haar zei, geef mij te drinken. Als zij het zou hebben geweten, dan zou zij hem inderdaad zoals in vers 10 staat, dan zou zij het hem gevraagd hebben, en hij zou u het levende water hebben gegeven, zegt Christus. In vers 11 staat, zij zei tot hem, Heere, gij hebt geen emmer, en de put is diep, hoe komt gij dan aan het levende water? Ja, we vinden hier eigenlijk 4 dingen, die hier naar voren worden gebracht, in deze verklaring van haar, namelijk dat zij voortdurend blind is voor wie hij is. Ze beseft niet wie het is die tot haar spreekt. Verder ook zie je aan haar houding dat zij alleen maar let op het aardse en op het heden. Haar oog is verblind en ze is daardoor blind voor dat Christus eigenlijk de bron is van het levende water. Dat komt steeds zo terug. Maar langzamerhand weet de Heere Jezus tot in haar ziel door te dringen. En weet haar duidelijk te maken dat hij die bron van levend water is. Dat zij steeds zo wegduikt is puur ongeloof. Is ook als de Heere Jezus naderbij komt, steeds meer naderbij komt in het gesprek met haar, steeds dichter bij haar hart komt, dat zij de neiging heeft om steeds in het gesprek een andere wending aan te wenden. Dat hebben wij soms in ons leven ook in de omgang met de Heer Jezus. Namelijk dat wij ook als Christus ons op bepaalde dingen in ons leven wijst, dat wij dan de neiging hebben het op een ander onderwerp te gooien. Maar de Heer Jezus die houdt vol. En zo houdt de Heer Jezus ook vol in ons leven. En de Heer Jezus die doet alle moeite voor om aan haar duidelijk te maken dat hij de bron is van het levende water. Dat niet zo gaat hier om die put. Dat gebruikt hij alleen maar als een voorbeeld. Als een voorbeeld om haar ogen te openen dat hij de bron is. En dat die put alleen water kan geven als normaal water waar je altijd maar weer van zal dorsten, maar dat hij in staat is levend water te geven, waardoor je nimmer meer dorst zal hebben. En die Jezus die presenteert zichzelf als degene die het levende water geeft. Maar de vrouw die antwoordt bijvoorbeeld: Heere, gij hebt geen emmer. Ze zegt als ware: Heere, hoe wil je dat nou doen? Je hebt geen eens iets om dat water uit die put in te doen. En dit toont eigenlijk steeds hoe haar gedachtenleven is. Haar denken is vervuld en geconcentreerd alleen maar op wat voor ogen is. Op de aardse omstandigheden, de aardse bronnen. En ze wordt eigenlijk helemaal in beslag genomen door zoveel mensen en vaak ook wij, alleen maar door het zichtbare en alleen maar door het materiële. En ze hoort wel van iets wat aan haar gegeven kan worden, maar als ware dat gaat helemaal aan haar voorbij, dat levende water wat Christus haar kan geven. En ze zegt: gij hebt geen emmer, Heere. Ze is niet in staat in feite om hoger te denken. En daardoor kijkt ze niet als ware door die omstandigheden heen en doorgrondt ze niet wie het is die met haar spreekt. En ze interpreteert dan ook alles wat ze in het gesprek van met de Heer Jezus hoort. Ja, dat interpreteert ze allemaal in het aardse vlak. En ze kijkt alleen maar naar die aardse bron met water en zegt: Heere, hoe wilt u mij te drinken geven? Gij hebt geen eens een emmer om het in te doen. De vrouw die beperkt hier eigenlijk Christus macht. En ze neemt aan dat hij niet in staat is om haar het levende water te geven, omdat hij niets heeft om het in te doen. Ja, vaak in ons leven denken wij ook vaak dat de Heer beperkt is. Vaak ook in ons leven, als we ons leven niet helemaal aan de Heer Jezus geven en niet gebruik maken van hem als de bron van het levende water. Ja, dan spreekt er ook eigenlijk uit, ja, dat wij denken en ook eigenlijk verklaren dan dat de Heer Jezus niet in staat is om te zorgen in de problemen die ons tegemoet komen. En vaak denken we dan dat de Heere Jezus in gebreken zal blijven. Dan openbaart zich in feite een ongeloof. Maar juist op dat moment, als wij ons door de aardse omstandigheden laten medevoeren, en dat alleen maar zien zoals deze Samaritaanse vrouw, ja, dan staat dat leven, dat innerlijke geestelijke leven in ons, staat stil. Dan stromen er helemaal geen stromen van levend water uit onze binnenste. Die vloeien dan helemaal niet. Het grote gevaar is dat we, als we alleen maar op de aardse omstandigheden zien, dat we geestelijk stil komen te staan en dat het niet meer in ons leven werkt, dat wij leven bij de bron, Jezus Christus, en dat we uit hem putten. En dat is een misrekening. Een misrekening van de macht van God. Want we hebben een God waarvan in Genesis 1 al staat dat de Heere, toen hij schiep, toen dat hij spreekt en op hetzelfde moment, dan is het er. Natuurlijk, de put die is diep. De put is diep. En als je gaat kijken naar de omstandigheden waarin wij verkeren, dan is ook die put diep. Het aardse leven is diep. Het heeft zijn moeilijkheden. Het heeft zijn problemen. En die zijn ook groot. Dat is ook niet niks. Laten we daar niet te bagatelliserend over doen. Dat is echt diep. En er zijn problemen in ons leven. En de put is diep en de put is ook diep door de zonde. Maar laten we één ding goed begrijpen. Niemand anders dan Jezus Christus weet hoe diep die put is. Hij weet hoe diep hij moest gaan naar het kruis van Golgotha. Om dat levende water uit de put op te diepen. Daarvoor moest hij gaan als de rots. Moest hij geslagen worden als de rots. Om het levende water ons te kunnen aanbieden. Die Samaritaanse vrouw te kunnen aanbieden. De diepte spreekt hier van de diepte van Christus lijden en sterven. En de Heere moest nederdalen in die put, in die ruisende kuil, waarin wij ons bevinden door de zonde. En hij heeft daar levend water aangeboord in hemzelf. Laten we daarom niet de Heere minachten en geringschatten, alsof de Heere onze omstandigheden niet zou verstaan. Hij is ons gelijk geworden. En hij is verzocht geweest in alles, in alle dingen, zoals ook wij. En hij kent die aardse omstandigheden. Hij weet welke moeite wij hebben. Daarom kan hij medelijden met ons hebben. En hij is verbonden met ons. Laten wij daarom niet denken dat het te min is voor de Heer om juist om te zien naar onze omstandigheden. Hij is juist de bron. En hij is die put ingegaan. En hij heeft die bron ontsloten. En hij heeft levend water voortgebracht. In vers 12, daar zie je de minachting eigenlijk van de vrouw voor Christus. Want ze zegt niet alleen: Heere, gij hebt geen emmer en de put is diep, hoe komt gij dan aan het levende water? Maar ze zegt ook: zijt gij soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudden? Ja, dat is een geringschatting van Christus. Ach, had ze maar geweten dat degene met wie ze sprak de God van Jacob was. Dat degene met wie ze sprak ooit gevochten had met die Jacob. Hè? En een mank had gemaakt aan zijn heup. Dat deze met wie ze sprak eigenlijk Jacob zoveel zegen gegeven had. En Jacob gemaakt had tot een Israël. Een rijk man met enorm veel kudden en zonen. Maar hiervan wist ze niets. dat haar ogen waren gesloten. En soms door de omstandigheden in ons leven kunnen onze ogen ook worden gesloten voor wie de Heere Jezus is. En denken we dat Hij niet in staat is om ons te helpen. Maar Christus is niet afgeschrikt door haar ongeloof en ook niet door ons ongeloof. En Hij legt in vers 13 de vinger bij het probleem van deze vrouw, namelijk dat ze alleen maar aards denkt. En dat ze hoger moet denken. En dat ze zijn woorden verkeerd interpreteert. Ja, dat Hij van andere dingen spreekt dan alleen maar van deze aardse put. En daarom zegt hij in vers 13, Jezus antwoordde en zeide tot haar, een ieder die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Ja, de dorst van de ziel van de mens, dat is een geestelijke dorst. En dat is waarom materiële dingen niet in staat zijn om de dorst te lessen. Mensen die kunnen zich storten in allerlei aardse genoegens en je kan je omringen met allerlei luxe en rijkdom. Maar ze zullen vaak moeten erkennen dat de geestelijke dorst in het leven blijft. Je kan misschien beroemd worden. Je kan misschien applaus oogsten. Je kan misschien het hoogste bereiken in sport, misschien in je vak, in je en een geweldige carrière maken. Maar de geestelijke dorst kan alleen maar de Heere Jezus Christus lessen. Hij is de bron. En je kan zeggen over elke andere bron naast Christus, de bronnen van deze wereld, daar kan je over schrijven. Een ieder die van die wateren uit die bronnen drinkt, die zal wederom dorst krijgen. Maar wie drinkt van de bron, de Heere Jezus Christus, en van het levende water wat Hij geeft, die zal nimmer meer dorsten. Vers 14. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige leven. Ja, alleen Christus bevredigt onze ziel. En de gelovige die ontvangt in Christus een bron van levend water binnen in hem. Altijd vloeiend. Altijd fris. Altijd opspringend naar de bron, naar onze heiland. En het is geweldig als je in je leven de Heere Jezus Christus leert kennen en je wordt aangesloten op de bron. Dan springt dat levende water, die geest, die springt in je op ten eeuwige leven. Weet hoe dat komt? Nou, dat komt als je dat bekijkt. Ik heb vroeger op de HBS, ooit in natuurkunde, heb ik de wet van de communicerende vaten gehoord. En dat lieten ze zien, dat als je twee vaten hebt en je doet er een slang tussen en je vult het één, dan doordat het water aan de ene kant hoog staat, gaat het aan de andere kant net zo hoog staan. De wet van de communicerende vaten. Datzelfde heb je in feite als je hier naar een waterkraan loopt en de waterkraan opendraait. Tegenwoordig werkt dat wel niet zo meer door die wet van de communicerende vaten, want dan doen ze met hydraulische pompen, zetten ze daar allemaal druk op. Maar vroeger, en dat kun je nog in dat land zien, hadden ze allemaal watertorens. En misschien heeft u die watertoren wel eens gezien bij de Wilhelminabrug, bij de Hoge Rijndijk. Daar staat dan zo'n ouderwetse watertoren. En het water werd daar heel hoog opgepompt. En het water, die zorgde in die watertoren voor een druk op het water. En het water, als ware, als je de kraan opendeed, wilde daar even hoog worden als in het hoogste punt van die watertoren. En onze watertoren, onze bron, is Jezus Christus. En net zo hoog het water des levens bij Hem staat, wil het in ons leven ook worden. Daar hoef je niets voor te doen. Het enige wat je in je leven kan doen, is door bevangen door allerlei aardse omstandigheden, die kraam dichtdraaien. Daar ben je altijd zelf bij. Door je van de Heere af te keren, door je niet meer te wenden naar de bron, door niet meer te lopen naar de kraan, en de kraan in je leven, die geestelijke kraan, dicht te draaien, ja, kan je verhinderen dat stromen van levend water uit je binnenste vloeien. En toch, je hoeft alleen maar naar de kraan te gaan, en weer met geloof tot de bron te gaan, de Heere Jezus Christus, die zal weer dat water als ware in je laten opspringen, ten eeuwige leven. Wie drinkt, of eigenlijk staat in het Grieks wie gedronken heeft, hè, dat is een persoonlijke daad, een persoonlijke handeling, van het water dat ik hem geven zal, hè, en dat water is het eeuwige leven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, of zal nooit dorsten, en dat geeft de tevredenheid aan, maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige leven. En laten we wel wezen, dat is ons huidig bezit, als we tot de Heer Jezus Christus gekomen zijn. En in hem geloven, dan geschiet dat, door zijn geest. En dat is ons bezit nu. Ja, deze vrouw die had dat nog niet ontdekt, maar toch komt ze daar wel toe. Want in vers 15 zegt de vrouw tot de Heere: Heere, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten. Nou, ze is nog steeds wel met haar gedachten alleen maar bij het aardse, en ze heeft het wel over het levende water, maar ze denkt nog steeds aan echt water, en ze heeft niet door dat Christus over hele andere dingen spreekt. Maar ze is wel bereid nu om iets aan te nemen van een Jood. Het vooroordeel wijkt. En ze gaat toch wel de plaats innemen van iemand die bereid is om te ontvangen. Ze zegt: Heere, geef mij. Wat is de volgende stap? Nou, de Heere die probeert dan haar geweten aan te spreken. Die probeert duidelijk te maken dat voordat dat levende water in haar kan opspringen tot een fontein, dat er wel iets uit de weg moet worden geruimd in haar leven. Dat ze tot geloof en bekering moet komen. Daarom wijst hij erop: ga heen, roep uw man en kom hier. Ja, Christus wist wel dat deze vrouw al vele mannen versleten had en dat de man die ze nu had, haar man helemaal niet was. En schoorvoetend moet dan deze vrouw toegeven, ja, dat zij nu geen man heeft. En Christus zegt: ja, je hebt terecht gesproken, want die je nu ook hebt, is je man niet. En je hebt er al in feite al vijf gehad. Hierin hebt gij de waarheid gesproken. En deze vrouw is door deze ontmaskering van haar leven tot de conclusie gekomen dat met wie zij spreekt, ja, dat een profeet moet zijn. Dat dat iemand is die veel over haar weet. Want die vrouw zegt dan in vers 19: Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Daarna gaat ze gelijk door en gaat ze proberen het gesprek maar een andere wending te geven. Want de Heer Jezus komt heel dichtbij in haar leven. En als de Jezus dan zo heel dichtbij komt, dan gaat ze zeggen: onze vaderen hebben op deze berg aangebeden, gij die de zegt dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Zo probeert opeens met een theologische vraag alle aandacht van haar zelf af te wenden. Maar Christus gaat daar niet op in. Christus die zegt: geloof mij, vrouw, de ure komt dat gij nog op deze berg, nog Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet weet, wij aanbidden wat wij weten, wij Joden, want het heil is uit de Joden. Maar, en dan komt hij weer naderbij tot haar: maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. In geest en in waarheid. Dat wil zeggen, het moet wel echt zijn in je leven, vrouw. Ja, het is een wonderbare mix van geest, van geest en waarheid. Ja, de Heer Jezus zelf, die is de waarheid. En die is ook degene die zich openbaart als de waarheid, ook aan deze vrouw. En dat wil zeggen dat je echt moet zijn. En deze vrouw moet ook eerlijk worden. En ze wordt ook eerlijk. Terwijl de Jezus dat zegt, wordt ze eerlijk. En ook wij moeten vaak eerlijk worden in ons leven. Van, geloven we nou, vertrouwen we nou op de Heiland? Dat Hij kan zorgen in ons leven. Dat er stromen van levend water uit onze binnenste zullen vloeien. Kan Hij er nou voor zorgen dat die aardse omstandigheden zo ver van ons wijken, dat wij vrij komen te staan in ons leven? En dat die kraan in ons leven weer open gaat? En dat het levende water in ons leven echt gaat stromen? Maar daarvoor moet je wel eerlijk worden. Daarvoor moet je wel in geest en in waarheid, reëel en heel echt in waarheid, Christus, de Vader, aanbidden. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest. En die hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. En dan opeens ontdekt die vrouw, als ze zo eerlijk wordt over haarzelf en over haar eigen leven, ontdekt die vrouw wie de Heere Jezus Christus is. Ze ontdekt dat Hij de Messias is. Ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen. En dan maakt Jezus zich inderdaad aan haar bekend. Ze hebben het ontdekt. Ik die met u spreek, ben het. En dan is daar opeens die openbaring. Christus is daar in haar leven. Hij is de bron. Hij is de gever van het levende water. En zo kunnen er ook allerlei omstandigheden in ons leven zijn die scheiding maken tussen de Here en tussen ons. Kunnen allerlei omstandigheden, aardse omstandigheden in ons leven zijn, waardoor we verduisterd blijven in ons denken. En als het ware niet hoger kunnen denken. En daardoor geestelijk in ons leven, door ongeloof, die kraan dichtdraaien. Die kraan wil wel. Die geest wil wel. Maar we verhinderen dat dan. En dat is zonde. Dat is zo jammer. Als je gaat kijken naar de bronnen in de Bijbel, dan spreken al die bronnen in de Bijbel steeds over de Heere Jezus Christus. Niet alleen in het Nieuwe Testament wordt er hier gesproken over de bron die Christus is, ook in het Oude Testament. En wonderbaarlijk is dat in het Oude Testament in Genesis 16 voor de eerste maal de bron voorkomt. In Genesis 16 in die geschiedenis met Hagar. Hagar die vlucht voor Sarai. En dan staat er in vers 7 van Genesis 16. En de engel des Heren trof haar aan bij een waterbron in de woestijn. Bij de bron aan de weg naar Seur. En steeds wijzen de waterbronnen op Christus. Ook hier is Christus in feite die waterbron. En als je dan dit gedeelte leest, hoe die bron in haar leven gaat werken, dan staat er in vers 7, en de engel des Heren trof haar aan bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Seur. En hij zeide, Hagar, slavin van Sarai, van waar komt gij en waarheen gaat gij? En zij zeide, ik ben op de vlucht voor mijn meesteres, Sarai. En de engel des Heren zeide tot haar, keer naar uw meesteres terug en verneder u onder haar hand. En de engelen zeren zeiden tot haar, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Voort zeiden de engelen zeren tot haar, zie gij zijt zwanger en zult een zoon baren en hem Ismaël noemen, want de Heere heeft naar uw ellende gehoord. Hij zal een wilde ezel van een mens zijn. Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal ten aanschouwen van al zijn broederen wonen. Toen noemde zij de naam des Heeren die tot haar gesproken had. Gij zijt een God des aanziens. Want, zeide zij, heb ik hier ook omgezien naar hem die naar mij ziet? Daarom noemt men die put de put Lacharoi. Zie, hij is tussen Kades en Berit. Ja, gij zijt een God des aanziens. God ziet ons. God kent ons. De Heer Jezus die heeft ons als ware op de achtste dag van dat feest ons uitgenodigd om in hem te geloven en ons beloofd. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Hij wilde met ons een nieuw begin maken. En we zijn net als die Samaritaanse vrouw, eens in ons leven tot geloof en bekering gekomen. Net als die Samaritaanse vrouw, waar? Bij de bron. En we hebben ook onze zonden beleden. Net als die Samaritaanse vrouw haar zonden moest beleiden. Ook al deed ze het schoorvoetend. En zo kwamen we tot Christus. En hebben wij het eeuwige leven ontvangen. Wat in ons opspringt als een waterfontein ten eeuwige leven. De geest van God die doet dat. En toch, er kunnen allerlei omstandigheden in ons leven zijn dat we het niet meer zien zitten. Dat we als het ware wegvluchten, zoals Hagar. En dan ontmoet Hagar de engel des Heren. De Heere Jezus Christus. Waar? Hier bij de bron. Waar? Bij de bron in de woestijn. En de engel des Heren trof haar aan bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. De Jezus die ontmoet ons niet als wij zijn in deze wereld en als wij genieten in deze wereld en als we bezig zijn met deze wereld en de luxe van deze wereld, daar ontmoeten wij Christus niet. Hij heeft kans ons te ontmoeten buiten de legerplaats, buiten de stad, buiten het leven waar hier op aarde men vaak vol van is. En wat een verhindering vaak is, dat wij zelf ook een waterkraantje zijn waar levend water doorheen vloeit naar anderen. En vaak door de omstandigheden, moeilijke omstandigheden, worden wij weer vanzelf teruggebracht in de woestijn bij de bron. En komen wij opeens tot de ontdekking dat God ons ziet. Want ze zegt ook, gij zijt een God des aanziens. Want, zeide zij, heb ik hier ook omgezien naar hem die naar mij ziet? Ja, dat is de grote vraag. Heb ik ook in mijn leven steeds omgezien naar hem die naar mij ziet? Heb ik er oog voor gehad dat hij mij ziet in mijn omstandigheden? Dat had ze niet. Ze was gevlucht voor Sarai door allerlei omstandigheden. Ze zag het niet meer zitten. En juist als we het niet meer zien zitten, dan opeens, en we helemaal alleen worden, dan opeens heeft God de kans, als de engel des Heren, Jezus Christus, ons te ontmoeten. In de woestijn van ons leven. En dan ontmoet hij ons bij de bron. Weer bij die bron. We keren weer terug, eigenlijk naar het begin. Ja, het is bijzonder dat hier eigenlijk wordt gesproken in vers 7, twee keer over die waterbron. Want er staat, en de engel des Heren trof haar aan bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. Twee keer het woord bron. Eigenlijk staat hier, bij een waterfontein in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. Je had dus een bron waar water uitkwam en dat uitte zich door iets wat opwelde, bijna een fontein. Een waterfontein, waar ook Christus van spreekt, hè? Bij die Samaritaanse vrouw. Een fontein van water, dat opspringt in je binnenste. Het is bijzonder dat die twee dingen, die bron en die waterfontein, waar Hagar hier Christus ontmoet, ons eigenlijk spreken van de bron God de Vader en die fontein de Heer Jezus Christus. Vader en Zoon die zijn één. Hij die aan de boezem des Vaders is, die heeft hem ons doen kennen. Die heeft hem ons verklaard. En Christus zegt, wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. De Vader is eigenlijk de bron. Maar hij is aan ons geopenbaard in de fontein, Jezus Christus. En hij is die fontein, hij is die waterfontein in ons leven. Maar zoals de Vader en de Zoon één zijn, zo wil ook de Heer Jezus Christus dat wij ook zo één zijn met hem. Dat hij de bron is en wij de fontein. Christus zegt in Johannes 17, vers 20... Als hij dan bidt tot de Vader, en ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn, ik in hen en gij in mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt en dat gij hen hebt lief gehad, gelijk gij mij hebt lief gehad. Ja. Zoals de Vader en de Zoon één zijn. En de Zoon als ware dat water des levens geeft. Verbonden met de bron, de Vader, zo wil ook de Zoon als de bron in ons leven. Dat wij nemen uit hem, dat we aangesloten zijn op hem. En dat die stromen van levend water uit onze binnenste vloeien. Tot allen die dorst hebben, die mogen komen tot Christus. Ja, en precies als in ons leven dan de omstandigheden niet meer vloeit, niet meer stroomt en onze bron is opgedroogd, dat er geen waterfontein meer opspringt in ons leven, dan mogen we net als Hagar de Heer Jezus Christus ontmoeten bij de bron, bij hemzelf. En mogen we opeens ontdekken, God is een God des aanziens, hij ziet ons. En heb ik nou ook omgezien naar hem die naar mij opziet? De tweede keer dat over de bron wordt gesproken is in Genesis 21. En als daarvoor de tweede keer bron voorkomt in de Bijbel, is het wel heel bijzonder dat het weer Hagar betreft. En in vers 19, daar komt dan dat woord voor. Hagar is nu weer gevlucht, maar nu is ze in feite verdreven door Abram uit Abrams tenten in opdracht. En ja, dan vlucht zij met haar zoon Ismaël de woestijn in. Ze heeft een waterzak bij haar, maar het water raakt onderweg op. U kent dat verhaal wel, heel bekend. En op een gegeven ogenblik kan ze niet anders doen dan die jongen die krijgt vermoedelijk koorts, wordt door de hitte bevangen. En die legt ze dan onder een struik en zelf gaat zij een eindje verder gewoon zitten huilen. Een trieste toestand. En dan staat er in vers 19. Toen opende God haar ogen en zij zag een waterput, een waterbron. En zij ging de zak met water vullen en liet de jongen drinken. Ja. Ja, de omstandigheden in het leven, dat had ze al eerder meegemaakt. De beproevingen in het leven, Ja, die kunnen ons als ware verblinden voor de aanwezigheid van God. Voor de aanwezigheid van de bron, die vlakbij is. En vaak door de omstandigheden gedreven, als we zitten te huilen, dan komt God. En wat doet God? God opent onze ogen. Het is God die het moet doen. God opent de ogen. En hij laat zien waar we eerst als ware stekenblind voor waren. Terwijl de bron vlakbij is. En vaak door omstandigheden gedreven, als we dan als ware breken, dan opeens ontmoeten we Christus Jezus en ontdekken weer, hij is de bron in ons leven. En hij is vlakbij. Hij is helemaal niet ver weg. Ze hoefden geen dagreis te ondernemen om naar een waterput te reizen, om daar te putten en dan haar jongen te drinken te geven. Die put, die was voor ogen en ze zag het niet. Hij is de oplossing in ons leven. Maar vaak zien we het niet. En als God er niet is, ja, die ons in ons leven, ja, steeds degene is die trekt, hè. Als God niet trekt, als God niet heeft getrokken in mijn leven, hè, dan had ik nooit tot de Vader gekomen, zegt Christus. Het was notabene God die trok. Hij is altijd dat God bezig is. Als Simon Barjona, Petrus, tot die belijdenis komt bij Christus en hij zegt, gij zijt de Christus. Wat zegt Christus dan? Hij zegt, Simon Barjona, vlees en bloed hebben je dan niet geopenbaard, maar mijn Vader in de hemel. Toen wij tot geloof in Christus kwamen, net als die Samaritaanse vrouw, toen zijn we getrokken door God. En aan ons is geopenbaard in ons hart, God opende onze ogen, dat Jezus is de Christus. Maar vlees en bloed hebben ons dat niet geopenbaard. Dat heeft God door zijn geest aan ons hart geopenbaard. Hij opende onze ogen. En als Lydia de purperverkoopster daar in Handelingen 16 zich bevindt, dan maakt ze ook mee dat God opende de ogen van haar hart. En zij ontdekte en ze zag. En ook hier Hagar. God opent haar de ogen. De bron is vlakbij. En ik moet u zeggen, dat ik vele malen in mijn leven door omstandigheden mijn ogen sloten. En ik had het zelf niet door. Maar die stromen van levend water uit mijn binnenste, die droogden op. En het was eigenlijk een armzalig en armtierig geestelijk leven. Maar ik leefde maar door, tot op een gegeven ogenblik door de omstandigheden gedreven. Ik net als Hagar. Toch ergens brak door de omstandigheden. En we weer tot God wenden. En God opende dan mijn ogen. En de bron, Jezus Christus, die was vlakbij. En ik kon zo weer aangesloten worden op zijn bron. En stromen van levend water vloeiden weer uit mijn binnenste. Ik mocht weer drinken. Om nimmer meer te dorsten. De derde keer dat bron voorkomt is in Genesis 29. Genesis 29. Genesis 29. Dat staat er in vers 1 en 2. En Jacob begaf zich op weg en ging naar het land der stammen van het oosten. Toen hij rondkeek, zag hij een put in het veld, een waterput, een bron, en zie, drie kudden kleinvee waren daarbij gelegerd, want men placht de kudden uit die put, uit die waterbron, te drinken. De steen op de opening van de put was groot. Als alle kudden daar bijeen gedreven waren, wentelde men de steen van de opening van de put en drenkte het vee. Daarna bracht men de steen weer op de opening van de put op zijn plaats. Ja, de bron is hier de put, waar de kudden, de schapen, hè, en de runderen worden gedrenkt. En zo is het in ons leven ook, wij hebben ook die put, ook die bron Christus, waar we gezamenlijk worden samengebracht door die herders en waar die kudden, hier zijn het er drie, worden gedrenkt. En elke zondag, als wij samenkomen, dan worden we gedrenkt. En dan zijn we weer aangesloten op die bron. En ook individueel, elke dag, als we opstaan. En wij nemen onze Bijbel. En wij knielen voor hem. En we vouwen onze handen. Dan mogen we in gemeenschap staan met de Heere Jezus Christus. Dan verfrist hij ons. En elke dag is dat woord van God altijd weer fris in ons leven. En in diensten mogen we ook weer verfrist worden. Zodat we weer gaan drinken van hem. De kudde worden gedrenkt. Op één plaats. Bij elkaar. De vierde keer als bron voorkomt, dat is in Numeri. Numeri 21. Numeri 21. Waar staat in vers 16. Vandaar ging het naar Beer. Dit is de bron waarvan de Heere tot Mozes gezegd had. Vergader het volk, dan zal ik hun water geven. Ja, hier zie je hetzelfde weer. Het vergaderen van het volk. Het samenkomen. En we mogen ook samenkomen, net als het volk. En dat de Heere ons aan het water, dat water des levens geeft. En het mooie is wat eraan achteraan staat, staat. Toen heeft Israël dit lied gezongen. Welop gij bron, zingt haar in beurtzang toe. Die bron hier, die wordt bezongen. Die bron hier wordt helemaal, zou je kunnen zeggen, gepersonificeerd. Het is als het ware een persoon. En die bron is het middelpunt van heel die volksvergadering van Israël. Het volk vergadert zich rondom die bron. En ze drinken van die bron. En ze bezingen ook die bron. Welop, gij bron. Zingt haar in beurtzang toe. En zo mogen we ook verzameld zijn rondom de Heer Jezus Christus. En hem groot maken door onze liederen heen. En hem ook bejubelen en bezingen. De vijfde keer en laatste keer dat bron voorkomt in het Oude Testament is in 2 Samuel. 2 Samuel hoofdstuk 17. 2 Samuel 17. Vers 17. 2 Samuel 17, vers 17. Dat gaat over Jonathan. Niet over de Jonathan hier in ons midden, maar over de Jonathan uit de Bijbel. Maar dat staat over Jonathan nu. En Ahimaas, dat was zijn dienstknecht, stonden bij de bron Rogel. En een slavin kwam hun telkens bericht brengen. Dan gingen zij heen en brachten dat aan koning David over, want zij konden zich in de stad niet vertonen. Maar een jongen zag hen en deelde het aan Absalom mede. Toen gingen beiden haastig weg en kwamen bij het huis van een man te Bagurim, die in zijn hof een put had, en zij daalden daarin af. Daarop nam de vrouw een kleed, spreidde het over de opening van de put en strooide er graankorrels overheen, zodat er niets te bemerken viel. En de dienaren van Absalom kwamen bij de vrouw in huis en vroegen, waar zijn Ahimaas en Jonathan? De vrouw antwoordde hun, ze zijn dat waterbeekje overgetrokken. Daarop gingen ze zoeken, maar zij vonden hen niet en keerden naar Jeruzalem terug. Ja, de bron. De bron is niet de bron waar we ons alleen aan laven en onze dorst lessen in de moeilijkheden van het leven. De bron is niet alleen de plaats waar we met elkaar samenkomen om daaruit te drinken. De bron is niet alleen de plaats waar we elke dag als het ware ons mogen verfrissen, maar het is ook de plaats van bescherming. Het is de plaats van bescherming voor Jonathan hier en zijn dienstknecht. Ze verstoppen zich als ware veilig in de bron. De Absalom, die tegen koning David is opgestaan, die stuurt zijn dienaren om Jonathan en zijn dienstknecht in te rekenen. Maar ze kunnen Jonathan en de dienstknecht niet vinden, want ze bevinden zich in de put, in de bron. Zo mogen wij ons als ware één voelen met Christus, want wij zijn ook in de bron. Wij zijn ook veilig in de bron. Paulus zegt ons in Colossenzen 3 vers 3. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Waar is ons leven? Laten we dat goed ons realiseren. Waar is ons leven? Ons leven die is met Christus verborgen in God. Wij zijn als het ware ook een deel van de bron. En we mogen ons weten te zijn in die bron. We zijn een deel van de bron. Wij zijn als het ware de uiterlijke vertoning van de bron. Wij zijn die fontein van dat water des levens wat opspringt. Maar dat het in ons leven opspringt, dat komt niet uit eigen kracht voort. Maar dat komt voort uit die bron die zo'n kracht heeft. Net die watertoren die zo'n kracht geeft. En die dat water uit de kraan doet lopen. Zodat ook de geest van God doet, als het ware, doet de Heer in de hemel. Door zijn druk, door zijn hand in ons leven. Dat levende water in ons opspringen. Dat eeuwige leven. Dat geestelijke leven. En dat mogen we beleven. Ja, wat kunnen we dan vanavond van die uitnodiging van de Heer Jezus leren. Toen hij op de achtste dag van het feest ons nodigde. Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Nou, dat we op die prediking allemaal individueel mogen ingaan. Net als die Samaritaanse vrouw. En dat we eerlijk mogen komen. En dat we tot belijdenis mogen komen. Dat de Vader ons mag trekken. En dat als wij dan tot geloof, net als die Samaritaanse vrouw, in de Christus gekomen zijn en we aangesloten zijn op de bron, laten we dan oppassen in ons leven dat wij zelf niet die bron afsluiten. Dat we niet die bron, als ware de kranen in ons leven, dichtdraaien, door de omstandigheden gedreven. Ja, dan gaan we soms door deze wereld heen. En dan moet Christus komen, net als de engel des Heren bij Hagar, en dan aan ons vragen. Van waar komt gij en waar gaat gij heen? Want dat vroeg hij aan Hagar. En zo vraagt misschien ook Christus vanavond aan ons, terwijl we onderweg zijn. Mag ik even vanavond bij je storen en je iets vragen? Van waar komt gij en waarheen gaat gij? Op welke weg bevind je je? Ben je nog aangesloten op de bron? Ja, dat is de vraag die de Heer Jezus Christus aan ons stelt. Want wij mogen een fontein, een waterfontein zijn, dat opspringt een eeuwige leven. En als er dan beproevingen zijn en moeilijkheden zijn, dan mogen we bij de Heer Jezus Christus schuilen. Dan mogen we weten dat we veilig zijn in die bron. Dat we veilig zijn met Christus verborgen in God. En hebben het genoegen verder. Dat we los even van deze wereld, niet zijnde van deze wereld, toch altijd met elkaar het genoegen mogen hebben om samen te komen rondom de bron. En elke week zo onze dorst te lessen. En met elkaar te zingen. Een lied te zingen. Wel op gij bron. En dan onder elkaar mogen aanmoedigen om die bron te bezingen. In beurtzang. Amen.